Allemaal hartelijk welkom via de livestream of anders. We gaan vanavond weer stilstaan bij Gods woord en we willen eerst samen zingen. En we doen dat uit Psalm 42 en daarvan het laatste vers. O mijn ziel, wat buig u neder, waartoe zijt u in mij ontrust. 42, het zevende vers. Geliefden, we staan stil deze avonden op dit moment bij Johannes 11. En ik wil u voorlezen uit dit hoofdstuk, de versen 17 tot en met vers 27. Johannes 11, vers 17 tot en met vers 27. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Tot zover het gedeelte waarvoor wij vanavond uw aandacht willen vragen. Geliefden, we staan weer stil bij Johannes 11. En ik heb dat meer gezegd en ik herhaal dat eerst nog maar even. Wij hebben natuurlijk in het lezen van zulke hoofdstukken voortdurend de neiging om ons te richten op de woorden van Martha, ervaringen van Maria. Wat gebeurde toen? Wat gebeurde toen? En daar kunnen we natuurlijk heel lang bij stilstaan. Wat lezen we hier over Lazarus, over Martha, over Maria, over de discipelen, over Thomas? En het gaat natuurlijk in de Bijbel niet in de eerste plaats over u en over mij en over mensen. Maar altijd proberen de Bijbel te lezen als Gods woord, als Gods boodschap. God die daar iets vertelt van zichzelf. En die aan ons, zondige mensen, iets duidelijk wil maken. Daarvoor hebben wij de Bijbel gekregen. Om ons te bepalen bij de grote werken Gods. Het grote werk van de schepping, daar begint de Bijbel mee. Daarna het grote werk van de verzoening. Daar gaat eigenlijk de hele Bijbel zo'n beetje over. Vanaf Genesis 3 tot en met Openbaring 22. En tenslotte na de verzoening ook de voleinding. De Jezus zegt tegen de discipelen, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Het is voor ons buitengewoon belangrijk, ook in deze coronatijd, dat wij vasthouden en er innerlijk ook diep van overtuigd zijn dat de wereldgeschiedenis niet door toeval of door het noodlot wordt beheerst. Dat een coronacrisis ook niet in de eerste plaats iets is van virussen die rondgaan en zo. Dat heeft er wel mee te maken. Maar dat al die dingen, daar voert God zijn raad mee uit. En God die heeft in deze wereld een bestuur. Een voor ons verborgen bestuur en die heeft een doel. En dat doel dat vinden we in de Bijbel. En zo ook moeten wij de Bijbel lezen, dat God zijn raad uitvoert en zijn daden bekendmaakt. Zijn daden van schepping, zijn daden van verzoening en zijn beloofde daden van voleinding. Het gaat dus in de Bijbel over eerst laat over God, wie hij is en wat hij doet en hoe dat gestalte krijgt in de wereld waarin wij leven. Ik vertel u dat in de eerste plaats, omdat we natuurlijk als we om ons heen zien, en als we op ons gezin zien, en als we gaan zien op de wereld om ons heen met 7 miljard mensen en met heel veel problemen, dan hebt u misschien ook wel eens de neiging om moedeloos te worden. Of om in paniek te raken. Moedeloosheid en paniek. En dat is wel te begrijpen. Je hebt in de kerk ook mensen die moedeloos zijn, dus zo donker, God werkt amper. Ja, dat is dan misschien een gedachte, alleen hebben we daar nou ook grond voor in de Bijbel? En anderen zeggen, ja, het zou wel een God bestaan of zo. Moedeloos, of gebeurt het allemaal toevallig, ook in zo'n coronatijd. En als er dan ook slagen komen in je leven, gemis en pijn, als je s'avonds alleen naar bed gaat of zo, dan ben je al gauw een soort slachtoffer. En die misschien allemaal niet meer zo begrijpt. En dat hele paniekgevoel, dat vind je bijvoorbeeld ook in de politiek. Als een minister-president, de persconferenties, in de Tweede Kamer. En dat wij in allerlei paniek allemaal dingen moeten nemen. En ook code zwart in de ziekenhuizen. Dan zou ons een vorm van paniek kunnen overvallen. En we achten het niet gering wat er gebeurt. Het is inderdaad een hele belangrijke roepstem. En we bidden ook voor de mensen die werken in de zorg, de zieke mensen, dat de Heer hen wil helpen en wil beter maken. En toch. Leest u Psalm 2 eens rustig door. Psalm 2. Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen. Ik toch, zegt God, heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijn heiligheid. Die psalmist sluit af: kus de zoon, opdat hij niet toornig op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. De Heere regeert. Psalm 93. En ook Johannes 11 gaat over dat handelen Gods. Het leven van Martha, van Maria, twee bedroefde mensen, omdat hun broer is overleden. En het gaat, en dat staat in het begin van dat hoofdstuk, in vers 4, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Dus Martha en Maria hebben verdriet. Lazarus is overleden. En dat gebeurt, zegt de Heer Jezus, opdat de heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods daardoor verheerlijkt wordt. Groot gemaakt. Dus daar gebeurt in hoofdstuk 11 iets ernstigs, iets heel ingrijpends. En daar heeft God een bedoeling mee. De verheerlijking, de grootmaking van zijn naam. Ik denk dat we dat vandaag ook gerust mogen zeggen. En ook mogen blijven. Want wij zijn natuurlijk westerse mensen. En ja, nou, we hebben auto's, we hebben huizen. We hebben een goede gezondheid. En een goede gezondheidszorg. En we hadden natuurlijk in dit land en in dit deel van de wereld alles heel goed georganiseerd. In de industrie, in de gezondheidszorg. We konden op vakantie. We konden onze vrije tijd goed besteden. Zo hadden we allemaal een wat stil en ja, welvarend leven. En opeens een virus. Een virus. Er is wel virus. Een griep is ook een virus. Een coronavirus. En opeens is alles anders in de kerk. Dan mee te luisteren bij de livestream. Opeens is alles anders in de gezinnen. Opeens is alles anders in, ja, met onze gezondheid. En komen we een heel stuk kwetsbaarheid aan de weet. Dat we, ja, kwetsbare mensen zijn. Met één klein virus en één mutatie in een virus. Ja, de Delta variant en dan weer een andere. En de Omicron variant. En de, ja, dat muteert. En ja, dan is er weer een ander van. En plotseling weer iedereen in paniek. Die in de hemel woont. Zal lachen. Zomaar een roepstem van God in deze wereld. Waarin hij herinnert aan zijn daden van schepping, van verzoening en van voleinding. Dat wil de Heer ook in dit hoofdstuk duidelijk maken. In die hele verdrietige omstandigheden, waarin de Heer Jezus ook meeleeft met Martha en Maria, gaat het om de heerlijkheid Gods, de grootheid Gods. Al wat gewrocht zal juichen tot uw eer. We hebben eerst gezien in dit hoofdstuk wat er gebeurt. Namelijk Lazarus is gestorven. We hebben vervolgens gezien hoe de Heer Jezus, de Zoon van God, daarop reageert aanvankelijk. Lazarus, onze vriend, slaapt. En de Heer blijft nu op de plek waar hij is en gaat dan tenslotte, als Lazarus overleden is, op reis en komt dan aan in Betanië, vlakbij Jeruzalem. En daar zijn we nu gekomen, bij vers 17. De Zoon God gaat naar Betanië. En daar wordt de Zoon God geconfronteerd in vers 17, vers 18 en vers 19, dat is het eerste stukje uit dit gedeelte. Met de dood, de tijdelijke dood. De dood die door de zonde in de wereld gekomen is. We lezen in vers 17 dat hij nu 4 dagen in het graf geweest is. En we lezen in vers 18 en vers 19 dat daar allerlei mensen zijn gekomen bij Martha en Maria om hen te vertroosten. Dat was gebruikelijk in Israël. dat je na het overlijden had je een periode van 7 dagen. Dan konden de mensen komen om met je te wenen en je te vertroosten. En de Heere komt daar ook op de 4e dag. En dan komt de zaligmaker, de Zonen Gods, in deze wereld. En ja, de Heer heeft kinderen omhelst, de handen opgelegd. De Heer heeft onderwijs gegeven aan de mensen. De Heer heeft de discipelen persoonlijk onderwijs gegeven. De broden vermenigvuldigd. En zo kunnen we allerlei dingen vinden in het evangelie waarin de Heer, de Zoon van God, mee te maken heeft gehad. Hij stond midden in het leven van die tijd. De Hebreeënbrief schrijver zegt ook, hij is de broederen in alles gelijk geworden, behalve de zonde. In dit hoofdstuk zien we hoe de Heer in het graf komt. En hoe hij omgaat met rouwende mensen. Martha, Maria. Gemeente, geliefden, laten we nooit gering denken over de dood, over de tijdelijke dood. De Heer Jezus heeft er ook niet gering over gedacht. Hij heeft wel die dood overwonnen. De dood doet altijd pijn. De dood, dat is dat iets wordt verwoest wat God gemaakt heeft oorspronkelijk. De dood in de dierenwereld. De dood in de mensenwereld en iedereen die wel eens bij een sterfbed heeft gestaan, die zal dat misschien kunnen onderstrepen. Een dode, een lichaam. En het proces waarbij een ziel een lichaam verlaat, het hele lichaam protesteert als het ware. Het gebeurt wel. En dan heb je een ontzield lichaam. Lichaam van iemand waar je van houdt. En toch, ja, het is alleen maar een lichaam. Het wezenlijke, ziel, de persoonlijkheid is er niet meer. Zo gaat de Heer ook naar Bethanië. En zo komt hij bij dat graf van Lazarus. En bij die twee zusters, Martha en Maria. Martha de oudste, Maria de jongste. Dan lezen we in de 2e plaats in dit gedeelte, hoe, en dat 2e gedeelte dat is vers 20 tot en met vers 22, hoe Martha nu op die komst van de Heer Jezus reageert. Even tussendoor. God nou een mens bekeert, hè? Dan weet u, dat is wedergeboorte. En dat is dat God een mens stilzet. Hoe weet je dat nou? Nou, een van de dingen die je dan gaat leren is dat je moet sterven en je kunt sterven. En dat wordt een levende werkelijkheid in je leven. Moeten sterven en kunnen sterven. Dat is voor het eerst belangrijk en ook later. Heb je dat ook wel eens? Dat je 's nachts niet in slaap kunt komen. Omdat er ooit een graf zal worden gedolven voor u en voor mij. Dat u ook een keer het tijdelijke met het eeuwige zult moeten verwisselen. Wie leeft er, zegt de Bijbel, die de slaap des doods niet eens zal slapen. We lezen in de 2e plaats in dit gedeelte hoe nu de Heere ontmoeting heeft met Martha. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei de Martha dan tot Jezus, Heere, waar ga je geweest? Zo waren mijn broeder niet gestorven, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Tweede stuk, wat wordt hier nou gezegd? Nou, de Heere komt daar en waarschijnlijk heeft Maria nog niet gehoord dat de Heer Jezus is gekomen, Martha wel. En Martha gaat naar de Heere toe. En dan ontstaat er een gesprek. Een gesprek tussen de Heer aan de ene kant en Martha aan de andere. En Martha vertelt wat ze samen met haar zus in de achterliggende dagen tegen elkaar hebben gezegd. Dat is voor ons wel leerzaam. Want als laatste is het natuurlijk naar de hemel gegaan als een kind van God. En nu hebben die twee zussen niet, en ik zeg dat eventjes, omdat me dat ook opviel. Die twee zussen hebben niet dank- en lofpsalmen gezongen. Ach, mag dat niet? Ja, dat mag wel. En toch hebben ze dat niet gedaan, nee. Martha en Maria, die hield natuurlijk ook van Lazarus, het was zijn broer. En ze hebben tegen elkaar gezegd, als de Heer Jezus hier nou was, die toch ook blinde mensen heeft beter gemaakt, die dove mensen heeft doen horen, die mijn laatsten heeft gereinigd, dan was Lazarus dus niet gestorven. Met andere woorden, Martha laat wat zien hoe hun dat overlijden van hun broer heeft aangegrepen. En dat ze daar best heel verdrietig over waren. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat het zo in de Bijbel staat. Als wij geliefden moeten missen waarvan hielden, doet dat heel veel pijn. Heel tijd, dat is een blijvend iets. En dat de Heer daar ook naar luistert. Dat is ook voor vandaag nog belangrijk. Misschien heb je wel een kind verloren. Dan moet u niet vragen of dat kind weer levend mag worden, want dat doet God niet. Dat is niet zijn gewone weg. U mag er wel over praten. Misschien heeft u een man verloren, uw vrouw verloren, een moeder, een oma, een opa. Misschien heeft u achterliggende weken bij het graf gestaan. Dan mag u dit soort dingen wel gewoon in het gebed met de Heer spreken. Zoals de Heer Jezus nou luisterde naar Martha. Zo luistert hij vandaag nog hoor. Die ook de rechterhand Gods is. Ook als de verhoogde heiland. Doorlopen zijn ogen de gehele aarde. Mag u ook uw pijn en moeite tegen hem zeggen. Maar hij heeft gezegd wat ze samen met Maria heeft besproken. Als de Heer hier nu was, dan was mijn broer niet gestorven. Maar nu weet ik, zegt Martha, dat alles wat gij van God begeren, zult God u dat geven. Wat bedoelt ze daar nou mee? Als we het voorlezen, dan bedoelt ze daar niet mee, op dit moment, dat Lazarus weer uit de dood zou worden opgewekt. Bedoelt ze daar niet mee? Want het is verrast als de Heer erop spreekt. Ze geeft ook niet een antwoord voor, ja Heer, dat zal wel gebeuren. Wat dan? Nou, ze heeft daarmee bedoeld dat de Heere misschien hun op een heerlijke wijze wil vertroosten. De Heer kwam natuurlijk uit de hemel. Dat de Martha en Maria kunnen vertellen het hemelleven wat Lazarus aan het lijden was. Daar kon hij van vertellen, want hij kwam er zelf vandaan. De kanttekenaar zegt wel dat Martha al zicht heeft op de opstanding, maar het vervolg van de tekst wijst daar niet op. Nee, Martha die gelooft dat de Heer iets zou kunnen doen, waardoor die pijn, die smart die ze hebben, als het ware wordt verlicht, wordt weggenomen. Dus u vindt in deze tekst die ontzettende realiteit van die dood. In de tweede plaats een heiland die luistert. Valt ook op dat de Heer niet gelijk begint met Martha verwijten te maken. Maar ja, luister gewoon. Martha komt bij de Heer en hij begint niet te spreken. Hij luistert naar deze bedroefde vrouw. Het geduld. En dan komt vers 23 en dan komt het derde stukje, vers 23 tot en met vers 26. En dan, dat is dat vanuit God lezen, hè? Want wat is nu de bedoeling? De bedoeling van het hoofdstuk is dat alles gaat om die persoon van de middelaar. waardoor de Vader heil tot stand brengt in deze wereld. Dan gaat de Heer iets van zichzelf zeggen, iets wat hij al eerder heeft gedaan in Johannes' evangelie, maar dat nu op een hele heldere manier vertelt wie hij is, ook aan Martha en ook aan Maria. En dan zegt de Heer Jezus, vers 23 tot en met vers 26, uw broeder Lazarus zal weer opstaan. En dan zegt Martha, ja, dat weet ik. Dan zegt ze niet zo meteen, nee, bij de opstanding in de laatste dagen, bij de wederkomst. Dat was een bekende gedachte bij de Joden, in tegenstelling tot alle andere volkeren, dat er naast een opstanding of voortleven van de ziel ook een weerherstel kwam van het lichaam. Dat was in de hele heidense wereld onbekend. Zeker in de Griekse en Romeinse wereld. Daarom verbrandde men ook lichaam. Crematie. Crematie duidt erop dat het is over. Maar deed de Joden begroeven. En daarmee sprak men als het ware uit, dit lichaam, dat wordt weer hersteld. Namelijk aan het einde der tijden. Kun je bijvoorbeeld lezen in Daniel 12 vers 2. En Martha zegt, ik weet dat Lazarus weer zal opstaan, uit de dood, lichamelijk zal opstaan. Straks, ten laatste dagen, aan het einde de tijd, als de wereldgeschiedenis voorbij is. En dan komt een heel belangrijk moment in het onderwijs van de Heer. En Jezus zei het tot haar, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Ik ben de opstanding, ik ben het leven. Dat zie je dus ook in Johannes 6, in de synagoge van Capernaum, het onderwijs en dan in dat onderwijs, dat was heel duidelijk in tegenstelling met de fariseeën en met de schriftgeleerden, want die fariseeën en de schriftgeleerden hadden maar, ja, Mozes zegt daar dit en dat moeten wij daar dat uit concluderen en dan moet je dat zo zien en die rabbi zegt er dit van en die rabbi zegt er dat van. En eindeloze manier van herhalen en geslachtsrekeningen en bepalingen en ideeën en gedachten. De mensen werden de moeder losgaan. En dan komt de Heer Jezus. Er is een stuk uit de Bijbel, het Oude Testament. En dan zegt de Heer Jezus, dat woord gaat nu in vervulling, want de Zoon van God staat voor u, dat ben ik. En ik ben de heiland. Ik ben in Capernaum gekomen. Ik ben hier Martha gekomen als de opstanding en het leven. Het eerste wat hij doet in het onderwijs, nadat hij geluisterd heeft en gevraagd, is wijzen op zichzelf. Gemeente, dat is heel belangrijk. Ook in het leven van de geloven en voor ons allen trouwens. Wij gaan ook een keer sterven. Wij gaan ook een keer God ontmoeten. En van nature hebben we allemaal de neiging om dan een beetje op onszelf te zien. Het van andere mensen te verwachten. Ja, zien we begrafenissen heel veel. Ja, die heeft er ook wel wat voor. En die denkt ook wel dat hij naar de hemel is. En ja, het was toch best een serieuze man. En hij zei ook wel eens mooie dingen. De gemeente, ik wil het allemaal niet geringschatten. Maar de oude mensen zeiden vroeger, leggen de dood eens naast. Ontmoet in een God. Nou, dan komt u, als het recht ligt, achter één ding. En het is sterven is God, dat kan alleen. Zodat het oprechte geloven zicht hebben gekregen op de middelaar. En gemeente, dat is heilsnoodzakelijk. Je mag vele dingen vergeten. Maar dat de Heer Jezus, ik ben ego eimje. Dat staat in het Griekse met een beetje nadruk. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En de wijze is op zichzelf. zijn persoon. Dat betekent voortdurend. In heel Johannes Evangelie gaat over Jezus van Nazareth is de Messias, de Zoon Gods. En er is alleen heil in hem. En nergens anders. Dus we gaan ook niet de hemel binnen los van de Jezus. Hè? Natuurlijk, als God de mens bekeert, begint het daar niet mee. Dan wordt hij zondaar voor God. Maar gemeente, daarmee kan hij de hemel niet binnenkomen. En dat zal hij ook nooit zeggen. Hè? Een oprecht kind van God zal nooit zeggen, ja, ik heb dit beleefd en dat beleefd, dus is het wel goed met mij. Nee, dat zal hij niet zeggen. Dat kan hij ook niet zeggen. Dat wil hij niet eens zeggen. Hij kan alleen de hemel binnen. Hij kan alleen recht voor God staan. In de zaligmaker. Door dat geloof in hem. Anders niet. En daarom wordt dat ook zo'n enorme klem. En daarom wordt er ook in het leven van Gods kinderen plaats gemaakt voor de Heer Jezus. En voor hem alleen. Paulus wenst ook niet anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan gaat de Heer die twee begrippen, de opstanding, het leven, uitleggen. En dan zegt de Heer eerst iets over de opstanding. Kijk maar in vers 25. Hij zegt, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. De Heer bedoelt, als u in mij gelooft, dan is de tijdelijke dood wel erg, maar daardoor doet het ook wel verdriet. Dan hoef je er niet bang voor te zijn. Want ik ben de opstanding. Ik ben de bron, ik ben de oorsprong van het leven. En die in mij gelooft, zal leven. Ook al is die gestorven. Dus dit bedoelt, achter dat tijdelijke dood ligt het eeuwige leven. Ook al is iemand lichamelijk gestorven, hij leeft, want ik ben de opstanding. Dus Gods kinderen gaan naar de hemel, weet u waarom? Omdat Jezus de opstanding is. Nu zijn ze vanuit zichzelf bang voor de dood en de duivel maakt ze ook bang voor de dood. Maar de Heer Jezus doet dat niet. Want die zegt, ik ben de opstanding. Daarom is dat zo'n heerlijke uitspraak van de Heer. En daarom is dat ook zo'n troostvol uitspraak voor een verslagen ziel. Ik ben de opstanding. En al is iemand gestorven, hij zal leven. Paulus schrijft, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan volgende vers 26 vertelt de Heer, ik ben het leven. Dan wekt hij dat woordje leven uit. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. De Heer bedoelt, die zal leven. Die wek ik ook weer op. En die zal met mij in heerlijkheid leven. En ieder die leeft en in mij gelooft, kent wel de tijdelijke dood, maar niet de eeuwige dood. Die zal met mij leven in eeuwig. Die schenk ik als hij gaat sterven het verheerlijkte leven. Dus de Heer zegt twee dingen tegen Martha. Die bedroefde vrouw. En de eerste, ik ben de opstanding. Ik ben bedroefd, Martha, maar wees niet bang. Want ik heb die dood overwonnen. En in de tweede plaats, als je nadenkt over Lazarus, je broer en over jezelf, jullie zullen met mij leven. Ik ben het leven. En dan niet alleen het geestelijke, maar ook het verheerlijkte leven, het leven der heerlijkheid. En dat raakt weer aan de voleinding. Petrus schrijft in de tweede Petrusbrief, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Gods kerk gaat naar de heerlijkheid. En onze catechisme zegt dat dat is een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, maar die God heeft bereid voor degenen die hem vrezen. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En dan voegt de Heer er nog iets aan toe. Het slot van 26. Dat is ook het laatste, het vierde stukje in dit gedeelte. Geloof jij dat? De Heer zegt niet tegen Martha, begrijp jij dat nou ook? De Heer zegt niet tegen Martha, wil je daar nou eens over nadenken? Nee. Hij zegt ook niet tegen Martha, nou, jij bent een lief kind van God en je hebt toen, poosje terug, ben ik bij jullie geweest in jullie huisje. En toen heb ik eten van je gekregen, je hebt naar mij geluisterd, dus Martha, wees niet bang, het komt allemaal wel goed. Nee. Dat staat er niet, hè? Je kijkt die vrouw aan. Geloof jij dat? En gemeente, de Heer spreekt dus, hè? En daar heeft de Heer een bedoeling mee. En dat laat de Heer ook vandaag nog horen. Hij zegt dus tegen hem, geloof jij dat? En dan is het niet de bedoeling dat wij gaan redeneren en dat we zeggen van, nou ja, dat zou nou toch wel mooi zijn en zo. En we volgen overgaan tot de orde van de dag. Wat dan? Ja, dan komt dat werk van Gods geest openbaar. Het werk van God de Vader, die zendt zijn zoon naar Bethanië. Het werk van God de Zoon, die zegt, ik ben de opstand, ik ben het leven, ik ben de enige in het, de enige rots. En dan het werk van de Heilige Geest. En dat is zo mooi. Geliefden, we gaan de volgende keer nog verder mee. En dan zegt Martha niet, Heere, gezeten, ja, ik hoop het een beetje, ja, ik hoop maar dat het goed komt. Want het is zo erg met Lazarus en Maria en ja, het is toch heel moeilijk en zo en nee. Dan komt er een hele heldere beleid en die vinden we meer in de schrift, hè? De kameling, in hoofdstuk 9, de blindgeborene. En Petrus, hij zegt de Christus, zoon van de levende God. En dat zegt nou Martha ook, wat zegt ze? Ja, geloof je dat? Ja, dat is niet brutaal. Dat leert de Heilige Geest. De Heilige Geest leert dat. Door zijn genade. Ja, Heer, geloof. Ja, Heer, Curios. Mijn Heer en mijn God, zegt Thomas. Ja, Heer, ik heb geloofd. Wat is er dan geloofd? Drie dingen. In de eerste plaats, Jezus van Nazareth is de Christus. Hij is profeet, priester en koning. Zijn ambt. Door God de Vader gezond. In de tweede plaats, de Zoon God zelf in de menselijke natuur. In de derde plaats, een begrip uit het Oude Testament, wat we bijvoorbeeld vinden in de profetie van Zacharia, en we ook vinden bij Jesaja, de komende. En na mij komt een man, zegt Johannes, die sterker is dan ik, de komende, hè, de Messias. De grote heiland is de komende in het Oude Testament. Hij komt. De komende, Psalm 18 komt het ook naar voren. Dan komt Martha met u, ik geloof. Dat is Jezus voor haar. Hè? En dan zijn de raadsels nog niet opgelost, want waarom moest Lazarus nog sterven ter heerlijkheid Gods? De Heer gaat straks allemaal duidelijk maken. Maar er komt wel die heerlijke belijdenis, waarover de engelen verblijd zijn, die de Heilige Geest werkt, en wat de Heere leert aan zijn kinderen. Ja, Heere. En dan horen we in de tekst. Ik heb geloofd dat u bent de Christus, Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Gemeente, daar kun je leven en sterven. Daar kun je de eeuwigheid mee. Dat is het wat de Heer leert aan zijn volk en aan zijn kinderen. Ja, Heer, ik heb geloofd dat u bent de gezalfde. God zelf, door de Vader gezonden, opdat nou een iegelijk, zegt Johannes in Johannes 3, vers 16, in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik ben de opstanding. In hem geloven niet bang te zijn voor de dood. Achter de dood ligt het eeuwige leven. Dus als we in hem geloven, oprecht, dan ontvangen we ook het leven. Het leven tot in eeuwigheid. En dat alles is zeker en vast. Niet in mij hoor. Niet in ons, op onze dingen, ervaring, noem maar op. Vast in hem, waarvan de apostel zegt, Jezus Christus, in wie al de beloften, ja en amen zijn, Gode tot Heer. Amen. Psalm 46, het vierde vers. Open de volgende keer weer opnieuw een meditatie uit te spreken. U hoort en ziet er nog wel in de nieuwsbrief wanneer dat precies is. Waarschijnlijk al 14 dagen, maar misschien ook wel volgende week moeten we even kijken. Verder heb u opmerkingen of zo, dan kunt u dat gewoon mailen of doorgeven via de app of iets dergelijks. En wens ik ook u allemaal een wel thuis en ik zwaai nog even naar de kinderen die meekijken. Allemaal wel thuis en een goede avond nog.